Goedenavond. Welkom bij de commissievergadering van ABSZM van 25 februari 2015. Punt 2 van de agenda is vaststelling van de agenda. Heeft iemand nog wat toe te voegen aan de agenda? Of kan die blijven zoals die is? Kan blijven zoals die is. Oké. Dan gaan we naar het punt 3 van de agenda. Dat zijn de mededelingen. Ik heb begrepen dat de burgemeester een mededeling wil doen. De heer Bijnsma en mevrouw Harberink. Burgemeester.
Ja, dank u wel. Ja, dat gaat over Twente, de regio. We hebben hier vorig jaar echt een uitgebreide discussie gehad over hoe de nieuwe regio eruit zou moeten zien. Nou, de eerste contouren worden daar nou zichtbaar van. Dat is één, maar wat voor het college ook van belang is om na te denken hoe wij nu de raden en de commissies meenemen in het hele traject. He, met elkaar, dat is echt het proces. Dat is één kant. En bovendien hebben we toen ook afgesproken, commissie Rob heb ik dan over en het herfstakkoord, dat de onderwerpen die daar behandeld worden, die we als gezamenlijke 14 echt oppakken, dat zijn vooral economie en arbeidsmarktbeleid en lobbyen en recreatietoerisme. Hoe gaan we dat verankeren hier in de organisatie, of in de organisatie richting raad en commissies? Want het zijn onderwerpen waarvan je moet nadenken, ja, waar hoort het bij? Dus het is eigenlijk een oproep ook aan het presidium daar eens met een voorstel over te komen, om na te denken daarover. Vandaag, en ik kom er ook op omdat vandaag de hele dag is vergaderd en aan het eind van de dag heeft het algemeen bestuur vergaderd. Daar zit de heer Koes namens de gemeente in, omdat hij voorzitter is van de commissie, of van de bestuurscommissie publieke gezondheid. En in die hoedanigheid zit hij namens de gemeente Hellendoorn ook in het bestuur. Elke gemeente levert iemand in het algemeen bestuur. En die hebben vanmiddag vergaderd. En ik weet dat wethouder Bijntema inmiddels ook weet of daar nog wat uitgekomen is. Want er is een houtskoolschets gemaakt. Hè, die heeft u ook allemaal wel gezien. Waarbij ook het presidium en een adviesraad een rol hebben. Nou, oorspronkelijk zou dat gescheiden zijn. Heb ik ook alweer gezien op die tekening dat dat nu weer één is. Maar daar weet de heer Scholten wat van, want die zit namens de gemeente in dat presidium. Het is meer een aandachtspunt voor zowel college als raad om na te denken hoe wij gezamenlijk goed kunnen voorbereiden wat daar in dat soort vergaderingen straks aan de orde komt. Want dat gaat straks spelen. En sterker nog, we moeten straks al in april moet er al een begroting liggen, zodat dat hier ook nadrukkelijk in de raad besproken kan worden. Want een gemeenschappelijke regeling moet voor 1 juli een begroting vaststellen. Dus het wordt ook wel urgent in die zin. Dat was mijn mededeling. Ik heb nog een mededeling over de WhatsApp-groepen, maar dat ga ik straks doen na het verhaal van de heer Godmaker.
Oké, dank u wel, meneer Bijntema.
Ja, dank u wel. Even aansluiten op datgene wat de burgemeester aangaf over de discussie in Twente, ook aan de hand van de houtkoolschets en het stuk dat vandaag in het algemeen bestuur besproken is. Wat ik even snel heb begrepen van collega Koes, zei het volgende. Er zal een voorstel komen om inderdaad, er waren al twee bestuurscommissies, OZJT en publieke gezondheid. Er komt ook een voorstel voor een bestuurscommissie agenda van Twente. Dus daar zei ik conform met de houtproces. Dan zal ongetwijfeld heel scherp even aangeven wat valt daar precies onder. Dan was er wat discussie over portefeuilleberaden. Hoe verhouden ze zich? Hè? Het overleg van de diverse portefeuillehouders op thema's. Daarvan heb ik vandaag net begrepen dat daar waar eerst sprake was van een portefeuillehouderberaad middelen, dus over financiën van de regio, portefeuilleberaad belangenbehartiging, dat die gekoppeld waren ook aan het algemeen bestuur, heb ik inmiddels begrepen dat kennelijk de discussie vandaag zo is gelopen dat ook de diverse andere portefeuilleberaden gekoppeld worden aan het algemeen bestuur. Nou, wij moeten dan even precies afwachten hoe dat komt in de diverse voorstellen, maar goed, dat is dus weer een wijziging van de houtkoolschets. Daarnaast op de diverse... Sorry, pardon. Een concept dat kennelijk rond is gestuurd aan de diverse, wat ook besproken is in het presidium. Maar dat ging een schets hoe nu de nieuwe bestuurlijke structuur van Twente eruit komt. Met de positie van de Twenteraad, met de positie... Nee, sorry. Excuus. Jargon, mijn excuus daarvoor.
Maar het is ook vaag.
Ja. Goed, maar het wordt nu geconcretiseerd. Tegelijk is er vandaag in diverse overleggen nagedacht over de taken van de diverse groepen. Wat doen we dan op de schaal van Twente? En daaraan gekoppeld zal de komende maand gewerkt moeten worden aan inhoud, maar ook aan bekostiging. Want alles moet straks wel mee, zodat we 24 maart in de volgende Twente, op de volgende Twentedag begrotingen, concertbegrotingen voor het werkbedrijf kunnen vaststellen, hè, waar de bedrijfsvoeringsorganisatie in zit, en een begroting voor de regio Twente. En die wordt natuurlijk daarna voor bedenkingen en overwegingen behandeld in de diverse gemeenteraden, want dan voor 1 juli, zodat voor 1 juli uiteindelijk de begroting 2017 daar kan worden vastgesteld. Dat is nu wat dat betreft het proces dat daar gaat lopen.
Oké, meneer Scholten.
Ja. Voorzitter, ik wou nog even aanvullend reageren. Want u brengt nu verslag uit van datgene wat u vandaag, of collega Koes dan van u begrepen of gehoord heeft. Maar ik maak mij over iets heel anders zorgen. En dat is eigenlijk van de rol van de Raad in dit hele gebeuren. Hoe kunnen wij hier nog in adviseren? Hoe kunnen wij hier nog onze meningen geven? Welk gremium hebben we daarvoor? Ik bedoel, er zijn soms onderwerpen die landen in één bepaalde commissie, samenlevingszaken of als er gelegenheid aangaat, soms in grondgebied, soms in ABZM. Maar het is voor mij niet echt structureel goed. Dat moet op een andere manier anders. We hadden dus, zeg maar, tot voor kort de structuur, een melding in de gemeenteraad van de heikele punten, dat deed dan Dianta. Maar nu krijg je een andere bestuursstructuur en dan moet je ook iets nadenken over van hoe ga je dan met de raad daarmee aan de gang. En ik weet niet of het misschien maandagavond in het presidium alvast is met elkaar van gedachten kunnen wisselen hierover.
Lijkt me een goed idee. Mevrouw Ten Haven.
Ik kan me helemaal aansluiten bij de gedachten van de heer Scholten. Alleen denk ik wel, als we maandagavond gewoon maar even in het blue hinein wat gaan filosoferen, komen we ook nog nergens. En als ik de heer Bijntema en ook de burgemeester hoort, dan is het allemaal wel kort dag en moeten er binnenkort al belangrijke besluiten worden genomen. Dus ik zit even te zoeken is dit
ook
de weg, hè?
Ja. Ik snap die zorg ook, maar ja. Ik snap ook dat we dat hier niet kunnen doen.
Nee, nu niet. Maar misschien kan er toch iets voorbereid worden voor maandagavond. Ja, kijk even naar de griffier en de burgemeester, maar...
Daarom leggen wij het ook neer. Als er al een blauwdruk lag, dan hadden we dat al lang gedaan. Dat is nog iets waar iedereen mee worstelt. Zowel het proces, maar ook qua inhoud. Want wij hebben hier geen commissie economische zaken. En moeten we dat gaan vormen? Is dat een oplossing? Of koppelen we het aan de commissie ABZM? Ik noem maar wat, hè? Tot nu toe is het arbeidsmarktbeleid, omdat het vooral arbeidsparticipatie was, gekoppeld aan samenlevingszaken. Maar is dat een goede plek? Dat zijn wel een paar vragen die je zo... Als je dat voor elkaar hebt, dan kan je ook zeggen, nou, laten we die groep mensen, of moet het nou een aparte commissie zijn, laat die regelmatig bij elkaar komen als er wat is. Maar wij weten het nu nog niet. Daarom brengen wij het hier ook nu naar voren, omdat het wel tussen de oren moet komen van iedereen, dat het wel gaat spelen. En het is al vertraagd en daar kunnen wij ook niks aan doen.
Ja, sorry. Mevrouw Ten Haven.
We hebben als raad, eigenlijk ook raadsbreed, wel een aantal lijnen uitgezet. Hè, waar onze gedachte is ook. En misschien kunnen die dan nog even teruggehaald worden. En dat we op basis daarvan aan maandagavond ook verder spreken om het wat concreter in te vullen. Ja, ik zit me even hard op te denken.
Nog meer een soort gedachtenwisseling is even met elkaar, weet je.
Het is wel kort dag, hè?
Ja, het is ook kort dag. Maar ik hoor dus ook bepaalde druk, tenminste in termijnen. Hoewel het moment van april mij wel een beetje verbaasd, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is dan zo.
Wel even de microfoon gebruiken. Anders dan is het helemaal niet helder. In eerste instantie maandag in het presidium. En dan maar kijken hoe de rest van de raadsleden erover denkt. Oké. Mevrouw Tenhaven nog?
Ik hoor wethouder Bijntema zeggen, we kunnen nog wel even wat op een rijtje zetten. Of is dat...
Als het gaat om de discussie, even te schetsen van een aantal dingen. Waar ook net zo goed, dat is gisteren aan het ook. Wij zitten ook gewoon als college te worstelen. Hoe moeten wij samen met de raad al dit soort thema's goed behandelen en oppakken? Dat de raad meedoet er ook mee praat, om het zo maar te zeggen. Want wij kunnen het morgen wel even bij de... Want er zijn een aantal documenten zijn gewoon beschikbaar. Maar dat we daar kort misschien even een paar dingetjes zeggen. Dat en dat, dat met name daar de discussie, dat we dat gewoon zodat morgenmiddag even kijken. Ja?
Oké, mevrouw Hardorenk had een mededeling.
Ja, dank u wel. Zoals de meesten al wel weten is dit vanavond mijn laatste vergadering. Ik ga deze commissie verlaten. Ik ga de gemeente zelfs verlaten. Het is iets wat op ons pad kwam. Ik heb 33 jaar met heel veel plezier in de gemeente Hellendoorn gewoond. Ik heb de laatste 2 jaar ook met heel veel plezier deze commissie gedaan. Voor de VVD. En ik wil jullie ook allemaal bedanken voor de fijne samenwerking.
Dank u wel. Dan ga je straks wel later nog wel eventjes op. Dan gaan we naar punt 4 van de dat heb ik nog niet doorgegeven. Met kennisgeving afwezig zijn de heren Mossing en Dagert. Mevrouw Geurts is afwezig en zij wordt vervangen door mevrouw Tenhaven. Nou heb ik geloof ik wel alles gedaan, of niet? Oh, u had nog altijd... Ja, dat is waar, meneer.
Ja.
Heer Bijntema.
Dank u wel, voorzitter. Even over de discussie over als zeggen, de jaarrekening en de accountantscontrole. Als het goed is, u wordt ook als raad tegenwoordig. U krijgt de ene naar brief naar de ander van allerlei instanties. Als het gaat om de accountantscontrole, ook in relatie tot het sociaal domein, laat ik het dan maar zo even zeggen. Het is misschien goed om even kort aan te geven hoe, het proces, hoe wij nu in het proces verder zitten, wat er gaat gebeuren. Binnenkort komt ook de accountant bij ons over de vloer. Hè. De jaarrekening, gewoon het reguliere controlewerk. Uiteraard doen wij er alles aan wat wij hebben en beschikbaar hebben aan informatie over datgene wat in de jeugdwet en WMO allemaal is gebeurd. Hè. Dat gaat mee in de jaarrekening voor ter controle. We hopen dat dat ook voldoende body geeft aan de accountants een controle uit te voeren. Het normale proces, daar doen we ook niks bijzonders aan. Er worden ook sommige gemeenten die gaan allerlei noodverbanden aanleggen, dat wouden wij maar niet doen. En uiteindelijk moeten we dan maar kijken van wat de orde van de accountant erover is. Nou, het zou kunnen, hè, dat wordt breed uitgemeten, het zou kunnen dat de accountant zegt, ik kan geen goedkeurende verklaring geven van rechtmatigheid of van getrouwheid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen, omdat het CRK of de Sociale Verzekeringsbank hun accountsverklaring niet op tijd hebben ingediend, dan wel dat hun account ook geen goedkeurende verklaring geeft. Nou, dat moeten we gewoon zien. Wij zullen in ieder geval als college, stel dat dat het geval is, dan zullen wij uiteraard als college daarop reageren en dat ook voorleggen aan de raad. En om geen misverstanden te voorkomen, ik was ook laatst op een VNG-bijeenkomst. Het is niet zo dat accountants beslissen over jaarrekeningen. Het is aan de gemeenteraad die beslist over de jaarrekening. Nou, dat kan dus dat was een discussie, als er geen goedkeurde verklaring is, zou er een gemeenteraad geen jaarrekening kunnen vaststellen. Dat kan best. Maar het is aan u als raad om te oordelen op basis van informatie of het wel of niet kan. Nou, wij zullen zorgen dat dat zo goed mogelijk allemaal dan ligt. Als, weet niemand, als een account een goedkeurende verklaring zou onthouden. Hè, om welke reden dan ook. Maar nogmaals, wij hopen dat het niet nodig is dat hij gewoon een goedkeurende verklaring gaat geven.
Mevrouw Tenhaven.
Dus dinsdagavond is samenlevingszaken ook nog door D66 even aan de orde gesteld. En wethouder Koes heeft er ook 2 maal over gesproken. En de kans is inderdaad, werd gezegd, wel groot dat het deel sociaal domein gewoon niet in de jaarrekening meegenomen kan worden. En u zegt terecht van de gemeenteraad stelt een jaarrekening vast en niet de accountant. Maar het is voor ons als raadsleden best lastig om een jaarrekening wel vast te stellen. Hè, voor een groot deel, een belangrijk deel, geen accountantsverklaring bij zit. Wil ik dat toch even meegeven? Misschien is het niet anders, maar ik vind het wel heel lastig. Dat wil ik, dus ik hoop dat het voorkomen kan worden.
Als dat zou gebeuren, komt daar gewoon een toelichting bij, zodat u uiteindelijk een oordeel kunt geven als gemeenteraad. Dat is uw rol dan.
Meneer Scholten.
Er zijn verschillende verklaringen. En ook verschillende teksten daarvoor. Ik heb ooit nog in dat vak gestudeerd, dus ik durf dat rustig te zeggen. Daar kan je heel veel kanten mee op. Dus ik zou zeggen, streef 100% na dat het toch een verklaring is. Welke dat dan ook is. Ja?
Oké, dank u wel. Dan gaan we wel nu over naar punt 4 van de agenda. En dat is presentatie, effectmeting, aanpak, woninginbraken in Twente. Door de heer Gortemaat van de eenheid, politie, eenheid Oost-Nederland.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij krijg ik nou een muis en zo. Anders gaat de presentatie niet helemaal goed. Linkerknop, hè? Ja. Goed, ik zal mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Henk Gortemaker. 59 jaar geleden geboren aan de Dorpsstraat 59 in Hellendoorn. Ik woon in Nijverdal, in de mooie wijk De Braken, bij de wethouder en bij meneer Geugens in de straat. Dus het is allemaal wel een beetje bekend wat ik zie. Bijna 42 jaar bij de politie aan het werk. Van alles gedaan. 20 jaar leidinggevende functie gehad. Bij de reorganisatie herplaatsingskandidaat geworden. Zelf voor gekozen trouwens. En ik ben in afwachting van een plaatsing nu ergens in de eenheid. En het ziet eruit dat dat Enschede gaat worden. In de tussentijd heb ik een aantal projecten gedaan voor het platform IVZ. Namelijk een effectmeting woninginbraken in Twente. En ik doe nog onderzoek naar het drugsbeleid in Twente. Moet dat opgeschud worden of is dat allemaal goed? Misschien gaan we het wel hebben over een coffeeshop in Nijverdal of zo. Wie zal het zeggen? Er wordt niet gelachen. Oh, goed. Maar goed, die rapportage zal met een paar maanden klaar zijn. Daarnaast begeleid ik nog politiekundigen bij de politie. Ook heel leuk werk om te doen. Goed. Effectmeting, aanpak, woninginbraak in Twente. Wat is nou de aanleiding geweest? Er gebeuren heel veel activiteiten op het gebied van bestrijding van woninginbraken, maar hoe effectief is dat nou eigenlijk? De dingen die we doen, zijn dat de dingen die we nou moeten doen en helpen die? Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Het gaat om high impact crime, hoge mate van impact op slachtoffers van woninginbraken. Ik probeer af en toe een praktijkvoorbeeld erdoor te gooien om het toch een beetje levendig te houden. Er wordt in mijn wijk niet veel ingebroken, maar 3 weken geleden was het toch zover. En bij een weduwe mevrouw is ingebroken achter mij. En ik heb gehoord dat die mevrouw bijna een week niet in huis durfde te slapen. En die mevrouw zal haar hele leven lang als ze in het donker thuis komt denken van wat tref ik aan. Dat soort impact heeft woninginbraak op mensen. Dus echt, dat verschilt natuurlijk per slachtoffer, maar vergis je er niet op wat voor impact dat heeft. Die effecten van die maatregelen, zijn die nou altijd meetbaar? Nou, ik heb ontdekt dat dat niet altijd lukt. Dus het is niet altijd vast te stellen of een maatregel nou wel of niet helpt. Want hoe kan het nou dat in Born het aantal woninginbraken stijgt, terwijl ze daar bijna 200 preventieadviezen hebben verstrekt? En in Rijssen de woninginbraak met 60% daalt, terwijl ze daar bijna niks verstrekt is. Geen preventieadviezen. Dat zijn dus een aantal dingen die je niet helemaal vast kunt pakken. Nou, ik heb er toch wel een rode draad uit kunnen halen en daar wil ik u in meenemen. En ik begin maar met mijn slotconclusie. En ik gooi er meteen een beetje dialect in. Awareness. Het gaat om awareness. Scherpte, focus op dit onderwerp. Ik heb ontdekt, daar waar scherpte en focus op dit onderwerp is, bij ketenpartners en vooral bij burgers, daar werken de maatregelen. Ik kom straks nog op de maatregelen die dan het best werken. Die ketenpartners moeten integraal samenwerken, gefocust en er moet coördinatie op zitten. En de burger, als die scherp is, die signaleert, die meldt, die houdt zelfs toezicht in zijn eigen buurt. Voorbeelden daarvan zijn WhatsApp-groepen en buurtpreventie. Maar wat is nou awareness precies? Ik ben gek op metaforen en u moet eraan geloven, sorry maar. En ik gebruik de metafoor de grandma in the window. Een waar gebeurd verhaal. Het gaat over Louise uit Ellington, een dame van 93 jaar, een bus met schoolkinderen en een buschauffeuse. U moet even vooraf onthouden dat Louise staat voor de buurt, wijk of straat. De bus met schoolkinderen voor de bewoners van die buurt, wijk of straat. En Carol, de buschauffeur, staat voor de ketenpartners in het verhaal. Hoe gaat het verhaal? Louise zit elke dag voor haar raam naar buiten te kijken. En elke dag komt daar een schoolbus langs. En ontstaat een patroon dat Louise en de schoolkinderen naar elkaar gaan zwaaien. Nou, niks bijzonders zou je zeggen. En dat gaat een poos zo door, tot op een gegeven moment Louise niet meer voor het raam zit. Schoolkinderen worden wat ongemakkelijk, want ze zitten er altijd. Hoe kan dat nou? Maar doen nog niks. 'S Middags zit ze er nog niet. Het gevoel van onbehagen wordt groter. En als de andere dag er nog niet zit, dan gaan ze naar Carol, de buschauffeur, en ze zeggen van, dit kan gewoon niet, dit is niet goed, er is iets aan de hand. Carol die pakt dat heel serieus op en die gaat op onderzoek uit en het blijkt dat Louise getroffen is door een herseninfarct en opgenomen is in het ziekenhuis. Carol koppelt dat terug aan de schoolkinderen en die zijn behoorlijk ontdaan. Ze vinden dat ze iets moeten doen en er wordt een grote foto van de schoolbus gemaakt en die wordt door Carol overhandigd aan Louise in het verpleeghuis. Louise is daar zo blij mee dat ze een bedankje laat maken voor de schoolkinderen. Er komt een bord voor haar raam waar ze altijd zat. Thank you met een aantal hartjes. Over sociale cohesie gesproken. Wat Louise lukt, wat anderen vaak niet lukken op 93-jarige leeftijd. Ze kan het verpleeghuis op een gegeven moment verlaten. Zodanig is ze gerevalideerd. En de eerste dag dat ze weer voor het raam zit, hebben de kinderen allerlei dingen voor het raam geplakt. Welkom home. Als vorm van dankbaarheid als ze terug is. U zult zeggen, wat heeft hij nou te maken met woninginbraken? Nou, meer dan u denkt. Het begint met het patroon. Er is een patroon waar op een gegeven moment doorbroken wordt. In elke wijkbuurtstraat is ook een patroon. Bij mij in de straat gaat elke morgen om 6:15 de buurman Vos gaat naar zijn werk, start zijn diesel 6 meter onder mijn raam. Maar goed, de man heeft gewoon werk, dat moet gewoon gebeuren. Het zijn allemaal geluiden. En op zaterdag komt meneer Geurgis thuis uit de kachel. Daar schrik ik. Maar hij heeft een elektrische auto, dus ik hoor hem niet. Nee, maar zonder dolm. Het is een patroon, zeg maar, wat ontstaat. Geluiden, waarnemingen die normaal zijn in een buurtwijk of straat. Als dat patroon doorbroken wordt door verdachte personen of door inbraken, dan ontstaat er vaak een onbehagelijk gevoel. Wat bij burgers net zo gaat als bij de schoolkinderen, in eerste instantie doen burgers niet zoveel. Ik heb ontdekt dat burgers echt iets gaan doen als het patroonmatig wordt, als het seriematig wordt. Dus één inbraak in de buurt, daar slaan ze nog niet van achterop, maar als er 6, 7 zijn, dan worden mensen wakker, zeg maar. Wat ook, zeg maar, in het verhaal naar voren komt, is dat het verhaal van de schoolkinderen serieus wordt opgepakt. Dus meldingen en waarnemingen moeten serieus door instanties worden opgepakt. Door de politie in eerste instantie, die moet daar altijd iets mee doen en ook altijd terugkoppelen, wat Carol ook deed in het verhaal. Dat is ontzettend belangrijk. Want het is zaak namelijk om die burger wakker te maken, zover hij dat nog niet is. Ik kom daar nog verder op terug in het verhaal. Burger en awareness, een aantal voorbeelden wat werkt, zeg maar. WhatsApp-groep, u gaat daar straks nog over hebben, burgemeester. Ik heb ontdekt dat dat werkt. Wat ontstaat in de buurt is dat mensen ook wat meer op elkaar betrokken raken. Dat is een bijkomend voordeel. En er wordt heel veel informatie uitgewisseld. Het gaat er namelijk om dat die maatregelen de scherpte bij de burger oproepen. Bijeenkomsten met ex-inbreker Evert Jansen, dat is hier ook al eens gebeurd in het verleden, dat werkt gewoon. Die meneer gaat de wijk in, toont dingen aan die niet helemaal juist zijn en mensen worden echt geraakt in hun eigen omgeving, zeg maar. Witte voetenactie, ook zo'n voorbeeld. Boef in de wijk is een nieuw spel, is ontwikkeld en in het westen des lands en al gespeeld in Almelo en in Borne en heel goed ontvangen door burgers. Wordt in de wijk een spel gespeeld en wordt een soort inbraakscène gemaakt en wat burgers dan kunnen doen. Is heel goed ontvangen. En buurtpreventie, ook een heel goed middel. Ik heb daar nog even de venenslagen bij gepakt in Rijssen. Ik heb daar ook een presentatie gegeven, niet zo lang geleden. In 2013 waren in de venenslagen nog 32 inbraken. De buurt heeft daarvan gezegd, wij pikken dat niet langer. Er is een buurtpreventie ontstaan en die functioneert daar nog steeds. En afgelopen jaar was daar 1 poging tot inbraak. Wat een effect. Ik neem u even mee kort langs wat cijfers. De ontwikkeling van de woninginbraak in Twente als geheel van 2007 tot 2015. U ziet dat er van 2007 tot 2012 een enorme stijging is. In 2012 vindt er een omslag plaats en is er een daling in 2013 van 1%. In 2014 van 20% en afgelopen jaar een daling van 16%. U maakt hier deel uit van het basisteam West, bij een soortgelijke grafiek. ook een stijging tot 2013. De lijn loopt iets langer door hier. En dan een daling, met afgelopen jaar een enorme daling van 40%. Dat is allemaal trouwens niet helemaal in Hellendoorn zo ontstaan. Maar goed, daar kom ik straks nog even op. Als je kijkt naar Hellendoorn, ook de stijging zeg maar tot 2011. Dan zie je in tegenstelling tot de trend regionaal dat die wat daalt in 2012 en 2013. Maar dan ook weer stijgt naar 2014. Dat is een trend die we niet in de rest van Twente hebben gezien. Afgelopen jaar weer een daling van 18%. Ook nog eens 2% boven het regionale gemiddelde. Dit plaatje heb ik er even bijgepakt omdat we met de minister hebben afgesproken dat in 2018 het aantal woningenbraken 30% lager zal zijn dan in 2013. Dat betekent voor de gemeente Hellendoorn dat het aantal woningenbraken in 2018 niet meer dan 42 mag bedragen. U ziet in het klommetje daarnaast, er staat prognose achter, maar dat is inmiddels definitief, dat we op 60 woningenbraken uit zijn gekomen afgelopen jaar. Dat betekent dus, als we de ministeriële afspraak willen nakomen, dat we nog met 30% moeten dalen in Hellendoorn. Ik heb gekeken, want ik heb toch de presentatie wat aangepast op deze gemeente natuurlijk. Het ziet er wat anders uit dan de presentatie in DVO. Ik heb even gekeken, hoe is nou de verdeling over de kernen van het aantal woningenbraken? Dan zie je dat Nijverdal daar uitspringt met het leeuwendeel. Hellendoorn komt daarna en de kleine kernen zijn kleine aantallen. Niet minder impact, maar toch wat kleinere aantallen. Wat zegt u?
Is dit niet overeenkomstig het aantal woningen per kern?
Dat kan ik niet zeggen. Of dat zo is. Ik heb dat niet onderzocht. Zou kunnen hoor. Ik heb ook nog even ingezoomd op de kern Hellendoorn en Nijverdal, omdat daar de grootste cijfers liggen. En even op wijkniveau gekeken. Dan zie je dat in Hellendoorn het centrum daar wat uitspringt met 4. Maar er zijn volgens mij in het appartementencomplex wat inbraken geweest aan de Schapenmarkt. En een serie van 3 volgens mij. En dat maakt het aantal al snel hoger natuurlijk. Nou, voor de rest wat verdeeld over de wijken. Als je kijkt naar Nijverdal. De kern Nijverdal, 42 woningenbraken, dan zit de... Als u een denkbeeldige lijn maakt, Jongerenlaan, Smitsweg, Rijsense Straat, dan zit het ten zuidwesten daarvan. De blokken worden nog iets meegenomen. Maar het valt wel op dat daar de woningenbraken zitten, in die wijk.
Zou
dat
verklaren?
Nou ja, ik kom straks nog op mijn criminologische theorie. Maar er is kennelijk iets te halen in die wijken waar ze op uit zijn. En... wat mij opvalt in het verhaal bijvoorbeeld dat in de Kruidenwijk bijna niet wordt ingebroken. Terwijl dat toch een wijk is met heel veel woningen. Maar ook qua infrastructureel er wat anders uitziet dan die andere wijken. Zeg maar. Dus dat heeft ook invloed. Ik had het net al even over de theorie. Ik heb een theorie gebruikt van Velson en Cohen. Er zijn heel veel theorieën. Alleen ik vond deze wel erg passend op het thema woninginbraken. Die gaan uit van de theorie dat de kans op deelname aan criminaliteit, dus ook aan het plegen van woninginbraken, het grootste is op het moment dat er een gemotiveerde dader is, een aantrekkelijk doelwit en geen of weinig toezicht. Dat zijn de ingrediënten zeg maar, voor de grootste kans op deelname. Als dat zo is, en ik geloof dat dat zo is, wat betekent dat dan? Dat je de maatregelen zeg maar, ook op die terreinen moet nemen. Wil je effect scoren? Je kunt bijvoorbeeld op die dader kun je inzetten met een persoonsgerichte aanpak. Voorbeelden daarvan zijn in Zwolle, waar wijkagenten een aantal woningenbreken zover hebben gekregen dat ze gestopt zijn met de criminele activiteiten. Daar gaat wel een heel traject daarnaast lopen, zeg maar, om dat zover te krijgen. Maar dat heeft ontzettend veel invloed op cijfers, zeg maar. Je kunt ook het doelwit minder aantrekkelijk maken door preventieve maatregelen te nemen. Hang- en sluitwerk. Infrastructureel, bij ons in de straat is zeg maar de bossage enorm verlaagd. Dat geeft een ontzettend meer veilig gevoel in de buurt. Want je hebt overzicht in de buurt. Je ziet wat er loopt, wat er aan de hand is. Maar ook burgers zelf kunnen maatregelen nemen zeg maar, om de kans op een woninginbraak te verkleinen. In ieder geval door een bewoonde indruk achter te laten. Een inbreker zijn eerste zeg maar, selectie zal zijn, brandt er wel of geen licht. En als er licht brandt, heel weinig, dan is de kans groot dat er iemand niet thuis is. En ook voorlopig niet thuis zal komen. Dat soort selecties maken woninginbrekers wel. Dus Het is niet goed voor het milieu, maar als ik wegga en ik kom thuis als het donker is, dan heb ik mijn lichten al aan, zeg maar. Op dat toezichtverhaal, zeg maar, je zou extra surveillance door de politie kunnen laten doen in een wijk. Dat gebeurt ook, pas in de villa-wijk, heel veel ingebroken hier. Er is heel veel toezicht uitgeoefend in burger, maar ook in uniform. Dat kan, maar dat kun je niet zo lang volhouden. De capaciteit is er niet naar om dat echt, zeg maar, maanden vol te houden. Maar je kunt ook extra toezicht genereren op andere manieren. Nou, wat ik heb ontdekt is, zeg maar, op het moment dat je maatregelen neemt die op alle drie de dingen van toepassing zijn, op die gemotiveerde dader, het doelwit en het toezicht, dat zijn de dingen die het best werken. Wat je namelijk doet als je met een WhatsApp-groep gaat werken of met buurtpreventie, is dat je inzet op meer toezicht in de wijk, namelijk door de burger zelf. Doordat die burger toezicht uitoefent, wordt die buurt en wijk minder aantrekkelijk om in te breken. Want een inbreker voelt heel goed dat er op hem gelet wordt. Als een inbreker door een buurt loopt en buurtbewoners die gaan eens kijken wat loopt daar, dan weet een inbreker genoeg. Dan is die weg. Maar een inbreker wil niet herkend worden. WhatsApp-groepen net zo, zeg maar. Op het moment dat de buurt scherp is en gaat reageren, dat hebben ze onmiddellijk in de gaten. Nou, je kunt dat ook nog, zeg maar, ventileren door borden aan te brengen dat je daarmee bezig bent. Dat is op verschillende plekken wel gebeurd. Dat zijn allemaal dingen die helpen. En eigenlijk wil ik naar een situatie toe, zeg maar, waar de burger zegt, ik pik het niet dat er in mijn buurt wordt ingebroken. Ik heb het dan ook even over de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Ik heb ontdekt dat in Nederland heel snel wordt gekeken naar de overheid op het moment dat, zeg maar, bepaalde problemen spelen. Er zijn landen in Europa waar heel anders tegen dit verhaal wordt aangekeken. Waar gezegd wordt, u bent zelf verantwoordelijk voor, zeg maar, een goede beveiliging van uw woning. En als er ingebroken wordt, in Scandinavië is bijvoorbeeld zo'n instelling. Ja, er wordt nog net gezegd, het is uw eigen schuld. Maar het is wel uw eigen verantwoordelijkheid. Dat is een heel andere benadering, zeg maar, hè. Nou, wat betekent dat dan? Dat we moeten inzetten op, zeg maar, die awareness verhogende maatregelen. We moeten daarover communiceren, we moeten dat activeren, we moeten faciliteren. Want een buurtpreventie, zeg maar, als je dat zo laat lopen, wordt dat Wild West. Dan wordt een cowboy verhaal, dat moet je niet willen. Je moet dat regisseren en coördineren, zodat dat goed loopt, zeg maar, dat dat netjes verloopt. Adviseren, informeren, coördineren, dat zijn de sleutelwoorden in dit verhaal. En als overheid kun je daar ook van alles aan doen, ook als gemeente. Nu de cijfers dalend zijn in heel Twente, zeg maar, op sommige plekken extreem. Hier iets minder, hier valt nog wat te doen. Is het zaak om alert te blijven en wakker te blijven met elkaar. Ik heb ontdekt dat informatie, zeg maar, over woninginbraken tussen de politie en andere ketenpartners sneller moet gaan stromen. Om, zeg maar, op tijd, zeg maar, bepaalde maatregelen te nemen. De gemeente kan putten uit een toolbox die door het IVZ-platform is ontwikkeld. Daar zit bijvoorbeeld een besmettingsbrief in. Daar zitten allerlei andere flyers in en dingen die, zeg maar, gebruikt kunnen worden. Maar dan moet die informatie wel snel stromen, zodat je snel kunt acteren. Op het moment dat het speelt, moet je ook kunnen optreden. Ik heb even daar in het midden genoemd politie wit. Dat is het woninginbrakenteam. Dat is erg belangrijk, omdat een centraal werkend woninginbrakenteam, zeg maar, overzicht heeft over wat er gebeurt er nu in de regio. Want daar de groepen vertrekken soms van de ene plek naar de andere groep. Wij werken daarmee nauw samen met een takenteam binnen de politie. Dat is een team, een flexibel team, wat het WIT assisteert. En die bijvoorbeeld ingezet worden op potentiële inbrekers. Mensen die net vrij zijn om ze boos in de gaten te houden. Dat helpt allemaal wel. Ik heb ook nog eens gekeken naar wat ontwikkelingen die er spelen. Technische ontwikkelingen, maar ook andere ontwikkelingen. Drones, zeg maar, zou je in kunnen zetten bij de bestrijding van woninginbraken. Is ook alles gebeurd in de landen. Facebook, allerlei social media kun je gebruiken. Dat poppetje links zit voor de persoonsgerichte aanpak. En dan wel de persoonsgerichte aanpak waar iemand vastgepakt wordt en met allerlei instanties ook, zeg maar, naar het goede pad wordt geleid. Predictive policing staat rechtsonder. Dat is een analysemodel waar je, zeg maar, min of meer zou kunnen voorspellen waar er ingebroken wordt op welk moment. Daar loopt een pilot in Enschede op het moment en het is even afwachten wat daar de resultaten van zijn. In Amsterdam hebben ze daar goede resultaten mee gehaald. Maar het hangt even af wat voor, zeg maar, input je aan de computer geeft. Zeg maar. moet wel even stellen dat die dingen die hier genoemd worden, heel veel daarvan, ook door inbrekers gebruikt worden. Zijn een voorbeeld dat inbrekers drones gebruiken voor voorverkenning. Want een inbreker, zoals die vroeger zeg maar, naar wijken moest gaan om voor te verkennen, nou, in principe hoeft dat niet meer. Je kunt op allerlei mogelijke manieren kijken hoe ziet een wijk, een woning eruit, zeg maar. Google Earth, je gaat inzoomen, allerlei andere dingen. En je hebt zo zeg maar, de woning in beeld, tot op detailniveau bijna. En soms is het zo dat ook een woning op Funda staat met 30 foto's erbij. En uiteindelijk zie je de hele inrichting van een huis. Niet zo lang geleden heb ik als voorbeeld nog even aanhalen, is in Gelderland een datagroep opgepakt die zich bezighield met inbreken bij mensen die een begrafenis hadden. Men haalde zeg maar, van internet, condoleance.nl, de rouwkaarten, zeg maar. Zo gebeurt, nog geen minuut tijd. Je kijkt even op een andere site waar dat ligt en of je daar makkelijk kunt werken. En op het moment van dat de begrafenisplechtigheid is, ga je inbreken. Zo zijn er tientallen inbraken gepleegd in Gelderland en die datagroep is opgepakt. Nou, zo zie je dat inbrekers ook allerlei methoden gebruiken. Ik wil de aanpak Heerlingen even noemen hier. Erg belangrijk, geen heerlijk, geen steler. Op het moment is het zo, vroeger toen ik bij de recherche werkte, werd er zeg maar, antiek gestolen. Dat gebeurt niet meer. De buitenmoment is geld, sieraden en zeg maar, als er een tablet ligt, dan laten ze hem ook niet liggen en een mooie smarttelefoon ook niet. Maar dat zijn wel een beetje de dingen die nu zeg maar, aan de orde zijn. Dat is een beetje de buit. Geld hoef je niet te verkopen, loop je geen risico's meer, kun je zo uitgeven. Met goud en sieraden, zeg maar, daar loop je wat risico mee, omdat je dat ergens moet inwisselen. We werken sinds kort met een digitaal opkopersregister in de regio. Dat betekent dat opkopers van goud en zilver, zeg maar, moeten noteren in een digitaal systeem van wie ze kopen en wat er gekocht is. Er zit één zwakke schakel in het verhaal en dat is de registratie van gestolen goederen. Ik weet niet wie van u hier de goederen zeg maar, in huis zeg maar, goed heeft geregistreerd. Of u van alles zeg maar, van sieraden foto's heeft en van allerlei apparaten, serienummers en zo. Ik heb ontdekt dat dat vaak niet zo is. En dat is wel lastig, want als je bijvoorbeeld een gestolen goed terug wilt brengen bij een inbraak, dan is het wel belangrijk dat je dat goed uniek kunt identificeren. Door middel van een registratienummer of een goede foto of een omschrijving. Nou, dat is wel een zwakke schakel in het verhaal, zeg maar. En ik hamer er ook op, zeg maar, dat er goed geregistreerd wordt. Ook politiemensen moeten bij de aangifteopname goed doorvragen naar unieke nummers. En om foto's van dingen. Sorry, ik draai de verkeerde kant op. Ik heb toch een aantal dingen als aanbeveling voor de gemeente opgepakt. Nou, voor zover hier geen sprake van is, maar dat geloof ik niet, is er sprake om awareness te krijgen of te houden op het onderwerp woninginbraken. Absoluut niet verslappen nu. Er moet samengewerkt worden met alle ketenpartners. En de burger hoort daar nadrukkelijk bij. Die moet je erbij betrekken. Doe je dat niet, dan heb je veel minder effect namelijk. De toolkit is net al genoemd. Daar zitten heel veel mogelijkheden in. En ik pleit er ook voor dat er zoveel mogelijk van die mogelijkheden gebruikt worden. Op het juiste tijdstip. En daar is een goede samenwerking voor nodig. Infrastructurele maatregelen, we hebben het al even over gehad, helpen ook zeg maar, bij de vermindering van woninginbraken. Dus zeg maar goede doorkijk door wijken, lage bossages, goede verlichting, dat helpt. Communicatie over woninginbraken moet doelgericht en specifiek zijn. Massacommunicatie werkt niet. Dus een bericht eruit doen, er wordt ingebroken, dat komt echt niet aan. Op het moment zeg maar, dat in een villa-wijk wordt ingebroken en je gaat daar echt communiceren, zeg maar, dan werkt dat wel. Dat mensen op dat moment wakker zijn en ontvankelijk zijn voor de boodschap. Nou, Evert Jans is net al genoemd, die bijeenkomsten van voorlichtingsbijeenkomsten, dat werkt echt. Witte voetenacties in buurten en wijken werken ook heel goed, omdat je op dat moment zeg maar, ja, de kwetsbare kant zeg maar, raakt van iemand. Ik zou ook zeggen, als raadslid, doe eens meer aan zo'n actie. Misschien levert u ook wel een wit voetje op bij de kiezer, als bijkomstigheid. Maar u toont daar ook mee uw betrokkenheid, dat het onderwerp op uw agenda staat en dat u het belangrijk vindt. Ik kom nog één keer bij de hoofdconclusie. Het gaat dus om awareness, scherpte, bij de ketenpartners en bij de burger. Moet samengewerkt worden, gerichte communicatie, er moet coördinatie en regie op het onderwerp zijn. Iedereen moet blijven meedoen, gefocust. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen, in actie komen en buurtpreventie en WhatsApp-groepen zijn daar voorbeelden van, maar er zijn meer voorbeelden. Dat is mijn verhaal. Zijn er vragen?
Ik heb geen idee, maar wel graag met een microfoon.
Meneer Polter. Tijdens de presentatie kwam dat even bij me op. Ik zag iets staan over social media en ik kreeg een relatie met inbraken. Dan zie je op onder andere Facebook. Nog eens een keer dat mensen melden dat ze van de skihellingen vliegen ergens in Zwitserland of Oostenrijk. Of ingecheckt hebben bij een hotel of restaurant enzovoort. Geeft dat ook een verband met inbraken?
Nou, inbrekers gebruiken dat soort middelen wel, ja. Om te kijken van, kan ik ergens mijn slag slaan? Het is niet zo dat, dan moeten ze wel een specifieke zeg maar, doelwit al hebben. Maar als zeg maar lukraak door Facebook struinen, dat heeft niet zo heel veel zin. Maar het wordt wel gebruikt, ja. Ja, absoluut.
Mevrouw ten Haven?
Kunt u nog wat meer zeggen over dadenprofielen, hè? Groepen daders?
Ja, nou, dat is heel divers. U moet er een beetje van uitgaan dat in het stedelijk gebied er meer lokale inbrekers zijn. Hier zijn denk ik ook wel af en toe lokale inbrekers, maar we hebben hier meer last zeg maar, van de forensen, om zo maar eens te zeggen. Ik noemde net die persoonsgerichte aanpak. In Ede hebben ze dat heel strak doorgevoerd door bijna op stalkingwijze achter inbrekers aan te gaan, voor de deur te gaan staan, te volgen. Maar dat betekent dat die inbrekers daar vertrokken zijn, zeg maar, omdat ze te heet onder de voeten werd. Maar we zien daar wel een waterbedeffect van. Want we treffen hier ook steeds meer mensen aan uit die omgeving, zeg maar, die hier actief zijn. Dus dat speelt wel, ja.
De burgemeester wilde nog even wat zeggen over hoe het hier in de gemeente gaat.
Ja, het is misschien toch goed om even een paar dingen nog aan te stippen. Velen van jullie zijn ook wel eens meegeweest, denk ik, hè, met Donkere Dagen Offensief. En het Witte Voetstappenplan vanavond wordt er... in het Oldenspoor, in de wijk Oldenspoor gelopen. Dus de politie is ook steeds actief. Wij zetten heel erg met de politie samen in op preventie. Volgens mij heb ik hier al een keer eerder verteld dat er een bijeenkomst is geweest om te starten met WhatsApp-groepen. En dat was toen in de Zeeheldenbuurt en in Noetselen. En dat is inmiddels een groot succes. Want er zijn inmiddels 12 groepen in de gemeente die al actief zijn. Een groep mag maximaal uit 100 personen bestaan. Haarlem kent er al 2, Daarderveen al, Hellendoorn nu 1 of 2... maar de Blenken komt ook en de Hufte komt ook. Kruidenwijk komt ook. Dus het wordt het werkt als een olievlek. En de bordjes waar net over gesproken werd, en daarom wilde ik dat ook vertellen, die zijn afgelopen week in de gemeente ook geplaatst bij de ingang van wijken, nog niet genoeg. En vanmiddag heb ik nog een bordje geplaatst, ook in de gemeente, met daarop inderdaad buurtpreventie met het WhatsApp-tekentje. En daar komt in het Hellendoornjournaal ook aandacht voor. En daar wordt ook met name gewezen op de wijken Zeeheldenbuurt en Noetselen, omdat de cijfers over 2015 prachtig waren. Maar wij starten in 2016 met echt een piek in de aantal inbraken, juist in die 2 wijken. We hebben verder nu ook samen met de politie een besmettingsbrief. Ik vind het een hele gekke term, maar in elk geval een besmettingsbrief opgesteld. Dat is een brief dat op het moment dat er ingebroken wordt in een straat, dat dan zo snel mogelijk die straat of vlak eromheen iedereen een brief in de bus krijgt. Let erop, er is nu bij u ingebroken of is in de buurt ingebroken en de kans bestaat dat de inbreker terugkomt naar die plek. Dus wees alert. omdat het afgelopen periode zoveel gebeurd is, hebben we dat nu wel in de Hellendoornjournaal gezet. Ik lees net dat massacommunicatie wat dat betreft geen zin heeft. Maar goed, laten we maar even zeggen, alle beetjes helpen. Maar we willen dat nu in de toekomst meteen adequaat oppakken om dat op die manier te doen. Ook het opkopingsregister, daar moet je natuurlijk als gemeente ook dat convenant ondertekenen. En dat betekent ook, want als de... Degene die het goud, noem ik maar even als voorbeeld, niet registreert en er komt een inval. En dan kan je dus ook op die manier dat controleren. Dat is ook een taak van een BOA. Dus dat is ook nadrukkelijk bij ons aan de orde. Dus in die zin is er een hele goede samenwerking. Kan natuurlijk altijd nog beter. En het zou het mooiste zijn, wat mevrouw Ten Haven ook aangeeft, dat we ze ook echt vangen. Het is wel een mooi voorbeeld dat onlangs in de Zeeheldenbuurt er inbrekers waren. De onrust ontstond ook. Die WhatsApp-groep werd ook heel actief. De dader is niet gepakt of de daders zijn niet gepakt, maar het is niet ingebroken die avond. Dus in elk geval is dat dan wel bereikt. Dat is dan al een hele stap. Elke WhatsApp-groep heeft een beheerder, want dat was net ook al, werd ook al gezegd, het moet geen Wild West worden. Maar elke groep heeft een beheerder en die belt, want je moet als eerste 112 bellen. En dat is ook nog wel eens lastig, dat hier mensen toch ook wel een beetje zijn van... Ja, zullen we dat nou wel doen? Is dat niet wat overdreven? Bel alsjeblieft 112. Dat is een oproep die ik altijd zeg. Maar dat kan gewoon. De politie wil dat ook graag. 112 bellen.
Mevrouw Ten Haven?
Dan mag ik daar iets over vragen. In Halen zijn inderdaad een paar groepen en ik doe daar ook aan mee. En het werkt ook goed. Alleen, ik signaleer hetzelfde als u. Hè. Dan is er een berichtje van er staat een caravan bij de pas en kom niet in de buurt, want diegene ziet spoken. En nou, dat gaat een eindje verder en ik heb hem ook gezien. En dan is er iemand die zegt, moet de politie niet gebeld worden? Nou, de BOA weet ervan. Hè. Zo gaat zo'n verhaal. En wat ik me dus afvraag, waarom kan de politie zelf niet in die WhatsApp-groepen zitten?
Nou, dat is wel een beetje lastig, want de wijkagenten die coördineren dat vaak, zeg maar. Die zijn natuurlijk niet altijd in dienst. Ik weet dat er voorbeelden zijn in de regio dat wijkagenten wel deel hebben genomen aan WhatsApp-groepen. Maar het gevolg is wel dat ze bijna nooit meer vrij zijn, om het zo maar eens te zeggen. En ik denk dat het op zich niet verkeerd hoeft te zijn op het moment dat een aanspreekpunt is dat die, zeg maar, contact legt met de politie. Dan krijg ik een soort van filtering eventjes van, een aantal mensen hebben nu dingen waargenomen, we gaan nu gewoon bellen. En ik denk dat het om praktische redenen, zeg maar, om zo'n wijkagent niet helemaal 24 uur in de wind te hebben staan, dat is gewoon wel lastig, zeg maar.
Ik signaleer hetzelfde als u signaleert, regelmatig dat het lang duurt voordat inderdaad toch de politie gebeld wordt. Omdat er toch wat schroom is van, ja, is er echt wat aan de hand of niet. Hè?
Eigenlijk moet de beheerder, ja, voordat hij zijn appje uitdoet, al de politie bellen. Dat is eigenlijk zijn taak. 112 bellen en dan de, ja, buurt informeren. Dat is eigenlijk wel de opdracht. Maar dat is die, nou ja, ook wel bescheidenheid en iemand anders niet lastig willen vallen. Maar goed, dat moet er steeds nog meer in komen, dat we dat gewoon wel doen.
Oké, dank u wel. Er zijn geen vragen meer of opmerkingen. Mag ik u dan hartelijk danken voor deze presentatie?
Graag gedaan.
Sorry, ik heb nog één vraag. Nou, eventjes dan.
Nou, een hond helpt een hond.
Nou, ik zou bijna zeggen, wat voor hond? Een hond helpt wel. Ja. Ik ken er nog een mooi verhaal van. Mag dat even? Nee, ik ben jaren geleden was ik bij de recherche en daar hadden we een woninginbreker gepakt en die had ingebroken in een woning. En die bekende dat en die zegt van, ik kwam daar s'nachts. Er was een woninginbreker die s'nachts inbrak terwijl de bewoners thuis waren. Die zijn er bijna niet meer, gelukkig, die inbrekers. En hij zegt, en ik kom daar aan en ik ben met het raam bezig en dan begint met zo'n klein keffertje te blaffen. Hij weg, maar ik denk, nou ben ik verraden. Maar hij denkt, ik ga niet aan de kant van zo'n klein hondje. Dus hij terug. Raam opgebroken, hond blaffen, maar het werd niemand wakker. Hij is naar de koelkast gegaan, heeft een handvol vleeswaren gepakt en de kamer in gegooid. Die hond er bovenop en hij kon rustig zijn slag slaan. En later stond in de aangifte dat de inbreker vleeswaren uit de koelkast had gegeten. Maar de hond had zelf opgegeten. Dus een hond helpt wel, af en toe.
Nou, dank voor deze mooie anekdote. Gaan wij verder met de agenda? Agenda punt 5, tweede wijziging van de leesjeverordening van 2016. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Niemand? Hamerstuk? Hamerstuk. Agenda punt 6, wijziging regeling veiligheidsregio Twente. Wie wil daarvoor het woord over? Mevrouw ten Haven? Mevrouw ten Haven heeft het woord.
Ja, voorzitter, ik heb er eigenlijk niet zoveel op aan te merken. Alleen misschien dat u heel kort even aan kunt geven hoe het inhoudelijk en financieel loopt, veiligheidsregio. Maar misschien vergt dat nu, maar het hoeft maar kort.
Burgemeester.
Nou, 3 jaar geleden, of toen we startten met de veiligheidsregio, is er een verdeelmodel vastgesteld. Hè? En dat verdeelmodel is herijkt, dat heb ik u toen ook verteld. Alleen daar zijn nu nog 4 gemeenten die niet met die herijking eens zijn. En dat ligt nog steeds bij de provincie om daar een oordeel over te vellen. Omdat die 4 gemeenten vinden dat zij dat het model eigenlijk niet objectief genoeg is en vinden dat zij eigenlijk te veel nu moeten bijbetalen. Uit die regeling kwam toen naar voren dat wij, geloof ik, 16.000 euro minder per jaar moeten betalen. En dat heeft een soort, ook nog wordt het een soort instroomeffect over 3 jaar verspreid. Dus voor ons is het bijna budgetneutraal. Voor die andere gemeenten nog niet, maar de provincie heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. En in de begroting wordt het altijd expliciet genoemd hoeveel geld wij aan de veiligheidsregio geven. En ik denk dat volgens mij is dat brandweer 2 miljoen per jaar, dacht ik, zoiets.
Oké, dank u wel. Kan dit stuk naar de raad? Hamerstuk? Hamerstuk. Dan gaan we naar punt 7, besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie ABZM van 21 januari. Aan- of opmerkingen? Niemand? Oké. Dan gaan we naar punt 8, de rondvraag. Mevrouw ten Haven en mevrouw Harbrink. Mevrouw ten Haven heeft het woord.
Dank u wel. Voorzitter, binnenkort is er een referendum wordt gehouden. We lezen in de media dat er gemeenten zijn die minder stembureaus open laten zijn. Heeft u daar al een besluit over genomen? En zo ja, welk besluit en waarom? Dan hebben we de vorige keer aan de orde gesteld de Leo ten Brink. U zou daar nog even naar kijken. En ook de AED's zou u nog even opnemen met uw collega. Het beheer en onderhoud en de kosten.
De burgemeester.
Leo ten Brink, kan ik kort zijn. Het ligt nu bij de historische vereniging. Die denkt na over een naam. Dus dat is heel snel nu afgerond. Wat betreft de stembureaus. 6 april is het referendum. Elke keer kijkt de gemeente naar spreiding, aantal opkomst enzovoort. En wij hebben besloten om met 12 stembureaus te komen. Dat is minder dan bij de vorige verkiezingen. Maar het betekent niet dat er echt qua afstanden grote veranderingen zijn. In het verleden stonden er bijvoorbeeld bij de Kruidenwijk 4 of 5 op een rij bij elkaar. En dat is er nu 1 geworden. En elke kern heeft een stembureau. Dus, en elke wijk in Nijverdal heeft ook een stembureau.
Ja,
AED's weet ik niet meer. Heb ik niet gedaan, maar dat is... Komt, sorry.
Ja. Mevrouw ten Haven als eerste, dan meneer Palmer.
Ja, voorzitter, als het gaat om het aantal stembureaus, wij weten niet precies wat u vergoed krijgt van het Rijk. En dat zou een reden kunnen zijn, maar wij zijn wel van mening dat het gewoon zo uitgebreid mogelijk de mensen ook de kans moeten krijgen om te gaan stemmen. Hè? Wat je ook vindt. Hè? Van, en een tweede, u zegt van het Leo ten Brinke plantsoen op het tunneldak, dat ligt bij de historische vereniging. Maar we hebben hier een motie voor aangenomen, dus ik neem aan dat het gewoon toch Leo ten Brinke gaat heten. En anders horen we toch graag. Het moet gewoon geëffectueerd worden. Want u zegt, het ligt bij de historische vereniging, de naam. Maar,
nee, de naam niet, maar een alternatief voor de Leo ten Brinkeweg. Dat moet natuurlijk tegelijkertijd. Er is nu een Leo ten Brinkeweg.
Oké.
En nee. Dat moet tegelijkertijd veranderd worden. Die Leo ten Brinkeweg moet een andere naam krijgen. En dan kan het park Leo ten Brinke Park heten. Sorry, ik was 1 stap te ver.
Oké, goed.
Meneer Palman.
Dank u, voorzitter. Ja, over de stembureaus nog even. Op zich is het vrij logisch inderdaad dat bijvoorbeeld in de Kruidenwijk, waar er een aantal stembureaus echt hartstikke dicht bij elkaar stonden, dat er één wordt. Ik vroeg me daarbij nog wel iets af. Mensen zijn vaak gewoontedieren en gaan uit gewoonte naar een bepaald stembureau. Komt er bij die stembureaus die zijn gesloten, komt er wel bijvoorbeeld een plakkaat hangen waar de dichtstbijzijnde open stembureau is?
Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar het is wel een suggestie om daar even over na te denken.
Dat is wel een hele goede suggestie, want ik heb het in het verleden wel eens gehad dat wij geen moesten stemmen bij de voetbalvereniging. Toen werd die gesloten en moesten we naar het wijkgebouw. Kwam gewoon niet uit. Dus dat werkt inderdaad zo. Verder nog vragen voor de rondvraag? Mevrouw Harbrink.
Dankjewel. Ik heb nog een vraag, dus een beetje nieuwsgierigheid nog. Zijn er al vorderingen in de plaats van het politiebureau waar dat zal zijn?
Nee, helaas nog niet. Nee, zodra dat het geval is, dan zal ik daar u van op de hoogte stellen. Maar er is nog geen vooruitgang, nee.
Oké, dank u wel. Dan wil ik tot slot mevrouw Harbrink hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen jaren in deze commissie. Ik vind het jammer dat je de gemeente gaat verlaten, maar het is nog eenmaal zo. Heel veel succes in de toekomst. Dan wil ik hierbij de vergadering sluiten.